Ja, geachte luisteraars, ik heb een liedje van Frans Kolenberg, die de Herriot Limburg had gemaakt.
Ja, dat past heel goed bij het interview wat we zojuist gehad hebben, Maar ja, die gaat Limburg verlaten, die gaat naar Santiago, maar goed.
Naar Santiago, maar Frans Kolenberg had wat anders aan de hand.
Hoezo?
Ik zal het even voorlezen. Hij heeft het namelijk op Facebook gezet. Lieve Facebookvrienden, ik begreep dat er allemaal verhalen rondgingen, dus bij deze een berichtje van mijzelf, van Frans Kolenberg. Kerst en oud en nieuw waren bijzondere dagen voor ons, aangezien ik geveld was door corona. Gelukkig heb ik buiten veel hoesten om, geen last gehad van mijn longen. Echter door het virus hield ik geen eten binnen, waardoor ik geen energie had om te herstellen. Vandaar dat we afgelopen maandag naar het ziekenhuis in Heerlen hebben gebracht om daar aan te sterken. Na een paar dagen hebben ze me verhuisd naar het ziekenhuis in Venlo, aangezien ze in Heerlen de bedden nodig hadden. Dat laat maar weer zien hoe erg het virus om zich heen slaat. Na een verblijf van 4 nachten mocht ik vrijdag weer naar huis om thuis verder aan te sterken. Het gaat goed met me.
Nou, gelukkig toch. De Herriot wilde hem nog niet hebben, joh.
De Herriot wilde hem nog niet hebben.
Die zei, blijf in Limburg.
Je blijft in Limburg.
Daar heb ik niet voor niks geschapen. Kom nou, blijf in Limburg.
Dus Frans, bij deze namens het team van Valkenburg Actueel, heel veel gezondheid nog. Sterk aan. Ja. En we zullen aan je denken.
En alle kletspraatjes, et cetera, zijn ook met deze...
Alle kerstplaatjes zijn nu uit de wereld. Frans is gewoon thuis en is het aansterken.
Ja,
Frans, succes en sterkte.
Daar sluiten we ons helemaal mee aan. En ondertussen is aangeschoven. Ernst Noendersloot, kandidaat notaris. Van harte welkom.
Dank je wel.
Ik heb een vraag voor.
Ja, een vraag? Ah. Ja.
Ik heb namelijk wat gelezen.
Meestal heeft hij vragen, maar meestal... Jij hebt een vraag aan hem, ja.
Oké, Joep, zeg het. Ja, hij doet het nu wel, ja.
Ik heb wat gelezen, had jij nog niet gelezen, heb ik begrepen. Maar ik wel, ik hou de krant ook een beetje bij.
Maar dat is wel een bijzonder. Hij heeft altijd alles gelezen.
Ja, maar nu ben ik er voor. Nu ben ik er voor.
Klassiek.
Laten we kijken.
Overlastbelasting vervalt voor starters tot 35 jaar vanaf 1 april?
Vanaf 1 april.
Vanaf 1 april. Dus dat is heel belangrijk voor starters. Dat is nog maar een paar maanden, dus we moeten even geduld hebben.
Nou ja, laten we het even heel makkelijk maken.
Oh, ja, jij stelt de vraag, je moet het antwoord.
Ik stel een moeilijke vraag zo te horen. Ja.
Nou, de vraag is niet moeilijk, maar de manier waarop het gesteld is, is wat niet correct. Hè?
Zo heb ik het gelezen.
Juist, de vrijstelling voor de starters vervalt helemaal niet. Die is nou net per 1 januari ingevoerd.
Starters op de woningmarkt.
Op de woningmarkt, voor de duidelijkheid. En dan nog even voor de duidelijkheid, een starter volgens deze regeling is iedereen onder de 35 jaar die een eigen woning koopt en nog nooit eerder gezegd heeft van ik wil 0% overdrachtsbelasting. Normaal is het namelijk 2%.
Dus het is weer leeftijdsdiscriminatie. Onder de 35, wij horen er niet bij.
Nee, wij niet.
Helaas. En even voor duidelijkheid, op je 35ste verjaardag, dan ben je dus te laat. Je moet het dus de dag voordat je 35 wordt. Maar goed, dus iedereen die nog geen 35 is, nog nooit een woning heeft gekocht of al een woning heeft, maar doorstroomt, en daarom is de term startersvrijstelling niet goed, die kan 1 keer... claimen 0% overdrachtsbelasting.
Bij doorstromen ook?
Bij doorstromen ook, want het is alleen maar als je nog geen 35 bent.
Ja, dat heb ik niet gelezen.
Nee. Maar omdat er tijdens de behandeling in de Tweede Kamer ineens iemand zo handig was om op te merken, maar dat betekent dat een 34-jarige die een pand van 1 miljoen koopt, ja, ik weet niet hoeveel 34-jarigen een pand van 1 miljoen kunnen betalen.
Ja, je weet niet wat hier gebeurt.
Maar die zou dan ook geen overdrachtsbelasting betalen.
Is geen grens aan de limiet van de prijs?
Op dat moment niet. Op dit moment ook niet, maar per 1 april weer wel.
En wat is die limiet dan?
4 ton. En dan moet je even opletten, het is niet dat je tot 4 ton dan 0 betaalt en daarboven 2 als koper. Nee, je betaalt over de hele koopprijs gewoon 2.
Ja, dan dus, vervalt die regeling van die 4 ton.
Juist, die regeling van die 0% vervalt. Maar dat betekent dus ook dat je even moet opletten als koper. Je bent nog geen 34, je wil een huis van 400.001 euro kopen. En dat doe je dan op 1 april. Ja, dan mag je dus 8.000 euro overdrachtsbelasting afrekenen. Terwijl je het net voor 1 april tekende de akte bij de notaris, dan is het dus 0 euro overdrachtsbelasting. En ik denk dat dat de reden is waarom het een beetje door jou is opgepikt of gelezen is van hij vervalt de vrijstelling. Nou, hij vervalt niet, alleen er komt die hele vervelende drempel.
Een nieuwe regeling.
Een nieuwe regeling.
Ja, dan moet de examencommissie even zich beraden om te kijken of je inderdaad het goede antwoord gegeven hebt. Dan luister even naar muziek en zullen dan de uitslag bekendmaken.
Is goed.
Maar even controleren. geen onbekende gast hier bij ons in de studio. Eén keer per maand mag hij aanwezig zijn.
Mag inderdaad, ja, zolang, mag zolang de luisteraars het nog leuk vinden.
Ja, maar wij vinden het ook nog steeds interessant hoor.
Gelukkig.
Je hebt af en toe hele interessante onderwerpen. Dus. Alleen net had ik daar even voor het blok gezet met die overdrachtbelasting.
Ja, en ik vraag me af of de examencommissie, bestaande uit Constant, Nuitens en Joep Peters, ondertussen tot de conclusie is gekomen dat ik falikant gestraald ben of juist koemfraude geslaagd.
Ja, koemfraude, je bent wel geslaagd.
Gelukkig.
Koemfraude of koemlaude?
Koemlaude.
Ik zeg altijd koemfraude.
Ja. Maar we zitten nu in de coronatijd. Er is van alles los, ook in
Helaas.
Jullie wereld,
mm-hmm.
bij de notarissen. Want er zijn een record aantal, hoe heet het?
Verklaringen van erfrechts.
Erfrechts, ja. Betekent.
Ja. Dus kassa bij jullie dan, hè?
Ja. Hoe komt dat?
Nou, om eerst even met kassa te beginnen. Ja, er zijn inderdaad bijna 2 miljoen actes in heel Nederland getekend afgelopen jaar door alle notarissen. En dat is een flinke stijging ten opzichte van 2019. En dat was al een flink goed jaar. Dus ja, ik denk niet dat de notarisondernemers mogen klagen.
Ja, 2019 had niks met corona te doen.
Nee, maar 2019 was dus al goed. 2020 is nog beter geworden. Ja, wat 2021 brengt, geen idee natuurlijk.
Komt dat echt door de corona dit jaar?
Nee,
afgelopen
jaar, dus 2020, zal gewoon, is het een heel groot deel onroerend goed geweest. Dus gewoon verkopen van woningen. Maar ja, er zijn dan, dat wordt allemaal digitaal bijgehouden. En toen bleek dat er ook heel veel verklaringen van erfrecht extra zijn getekend. En een verklaring van erfrecht is een verklaring die je opvraagt nadat iemand overleden is. Dus betekent dat er gewoon veel meer mensen overleden zijn.
Ja, ongeveer 15.000 extra overleden mensen.
Ja,
ten opzichte van de normale aantal.
Ja, en dat aantal van 15.000 oversterfte, ja, dat zien wij dus ook terug bij ons in de akteaantallen, in het soort akteaantallen. En dus die verklaring van erfrecht. En als ik zo vrij mag zijn, banken vragen eigenlijk standaard als iemand overleden is om een verklaring van erfrecht.
Niet alleen banken, dacht ik. Hè? Je moet altijd een verklaring van erfrecht hebben? Of?
Nee, er staat nergens in de wet dat het moet. Er staat alleen maar in de wet dat als je erom vraagt, dan moet de notaris hem op de volgende manier klaarmaken. Dan moeten bepaalde dingen aan voldoen.
En banken kunnen dus soms vragen ook nog andere instanties?
Verzekeraars bijvoorbeeld. Hè? Als er een verzekeringspolis is die uitgekeerd moet worden omdat iemand overleden is. Heel soms, vraag bijvoorbeeld als je je staakerven wil verkopen. Ja, dan wil je toch wel graag even weten dat de koper graag weten dat hij met de juiste persoon aan tafel zit.
Dus het kan van pas komen, maar de banken vragen het van.
Ja, en daar ben ik een beetje, dat ik denk van de banken mogen wel een beetje water bij de wijn doen. Want ze doen het zo ongeveer standaard. Iemand overlijdt en vervolgens is het de eerste vraag, er moet een verklaring van erfrecht komen. En ja, ik heb dan zoiets van, ja, de banken horen toch ook de wet te kennen. En zo moeilijk is het niet. Als vader overlijdt en moeder is er nog en er is geen testament. Ja, dat is gewoon langslevende regeling uit de wet. Ja, 2 + 2 = 4 in dit geval.
Het gaat over het geld, hè?
Ja, en ik bedoel, ik maak graag actes. En mijn baas ontvangt waarschijnlijk graag het honorarium daarvoor. Ten slotte moet hij mij ook betalen aan het eind van de maand. Maar ja, het moet wel betaald worden door de mensen, de erfgenamen. En ik heb het zelf onlangs gehad bij zo'n situatie waarin er wel een testament was, maar er stond gewoon in de wettelijke regeling is van toepassing. Moeder was overleden, vader was nog in leven. Ja, dan zeg ik, dan is vader dus de erfgenaam.
En die had geblokkeerd.
En de bank had het geblokkeerd. En die man die kwam naar ons toe, want die wist helemaal niet meer wat hij moest doen. Dus ik zeg van, hier heb je in ieder geval een pak papier met stempels erop. Stuur dat nog eens een keer in en zeg maar dat ze niet al te veel spatjes moeten maken. Nou, werd dus niet geaccepteerd. Ik zeg van, dan bel ik wel even voor je. Ik bel, ik krijg die afdeling aan de lijn. Ja meneer, nee, zo werken we niet, maar u kunt een klacht indienen. Mm. Nou, ik dien een klacht in namens de klant. 2 dagen later, ja hoor, hij is goedgekeurd, de klacht. Er hoeft niks meer gedaan te worden. Ik denk van, dat was 1 telefoontje en die man die heeft €500 uitgespaard.
Ja.
En binnenkort staat er op de site van TV Valkenburg een artikel van mijn hand, maar dat zal pas begin februari zijn, over een uitspraak van het KIVIT, de klachtencommissie voor de financiële diensten, over iemand die een testament had waar een executeur in werd benoemd, iemand die gewoon de zaken ging afhandelen. En daar heeft KIVIT gezegd van, ja, sorry, maar beste banken, nu moet je niet moeilijk doen, of deze ene bank was het, dit moeten jullie toch ook snappen, wie in wat een hemelsnaam een executeur is. Ja. Dus geen dure verklaring van executelen, geen dure verklaring van erfrecht, maar gewoon die bankrekening vrijgeven, zodat die executeur aan dat geld kan.
Maar jij zegt het wel zo mooi, maar daar gaan dagen, weken overheen voordat zo'n discussie beslist is. En ondertussen is de rekening geblokkeerd.
Ja, en dat is dus even de vraag van hoe moet je daar praktisch mee omgaan. En,
even de notaris laten bellen.
Nou, om heel eerlijk... Ja, op zich wel.
Ja, je hebt dat gezegd.
Ja, maar kijk, daar wist de bank al dat mevrouw was overleden. En nou komt het heel vaak, vragen mensen aan mij van ja... Hoe weet de bank nou eigenlijk dat mijn vrouw is overleden? Dan zeg ik van nou, doordat u het zelf gezegd heeft. Want de gemeente geeft het niet door.
Nee?
Nee, want dat mag niet. Dus dat betekent dat de bank het pas weet als je het zelf gaat vertellen. Of als je de rekening van de begrafenisondernemer natuurlijk instuurt naar de bank met de boodschap boek even 7000 euro over. Ja, dat valt wel een beetje op natuurlijk.
En als je niks vertelt?
En als je niks vertelt, ja, dan weet de bank niks.
Maar je hebt toch de en-of rekening, heb je toch? Waar beiden over kunnen beschikken.
Ja, maar ook zelfs dan, als je dan in de bankvoorwaarden kijkt, bij die rekening, dan staat er ergens in artikel 693, lid 96, sub C, en dan verwijzen...
Dat zullen we straks even controleren of dat klopt. Nou ja,
oké. Okay. Maar daar staat dan in dat zelfs bij een en-of rekening de bankrekening nog geblokkeerd mag worden door de bank als één van de twee rekeninghouders overleden is.
Zo.
En ja, Joep zei het al, van, maar als je dus dan niks zegt aan de bank, dan weten ze het toch niet en dan loopt het gewoon door. Heel veel mensen die ik spreek, die doen dat dus tegenwoordig, want die gaan eerst gewoon verder met wat ze doen, wat er gedaan moet worden, halen dan eventueel... nog wat geld van de rekening gewoon af.
Dat en dan eventueel
en dan de bank melden van jongens, een van de rekeninghouders is overleden of vader, moeder is overleden. En wat moeten we nu doen met de boodschap richting de bank? Er staat nog maar 200 euro op die rekening. Ja, niet moeilijk doen.
Ja. Bedankt voor deze praktische tips. We luisteren naar muziek. Ernst Roentersoort, kandidaat-notaris, is onze gast en we bespreken praktische voorbeelden uit het dagelijkse leven. Onder meer de vrouw die in de bijstand ja, liep of zat of was, hè, hoe zeg je dat? Die van de gemeente bijstandsuitkering ontving. Ja. En de moeder van de vrouw die ze nu nog eens wat boodschappen meebracht. Hè.
Ja,
ja het een zal, heel gedoe in het land.
Het zal heel veel mensen wel bekend voorkomen, ja. Want het is bijna niet te missen geweest de afgelopen tijd.
Nee, dat lijkt mij ook. Hè, ja. Dat de gemeente heel strikt zei van, ja, sorry, maar dat moeten wij in mindering brengen. U moet zoveel terugbetalen. Ja. Het lijkt wel een beetje op de toeslagaffaire, kindertoeslagaffaire.
De volgende parlementaire enquête komt eraan, zullen we maar zeggen.
Ja, maar we leven in een tijd nu dat dingen die toen heel strikt gehanteerd moesten worden. Ja, nu wordt gezegd, we moeten soepel mee omgaan. We moeten gewoon de mensen laten spreken en niet de overheid. Ja, het wordt allemaal anders nu.
Ja, ik bedoel, eerst was er het probleem van de Bulgaren die allerlei toeslagen claimden.
En aanpakken die handel. Hè?
En dat mag dus niet. En vervolgens slaat het, ja, mijn zin is wel door naar iedereen die een kruisje verkeerd zet, zit gewoon te frauderen.
Ja.
Nou, hetzelfde kun je doortrekken inderdaad naar deze situatie in de gemeente Weidemeren, geloof ik.
Ja.
Waar die mevrouw inderdaad rond moest komen. Ik meen van 50 euro per week. En haar moeder dan af en toe de boodschappen deed.
Ja. Ja.
En dan vraag ik me wel af, hoe komt de bijstand eigenlijk erachter dat er ineens... van
controle van de gemeente stond erbij.
Ja, maar ik bedoel, die mogen ook niet zomaar binnenkomen. Dus er moet er toch ergens iets van een signaal te zijn geweest.
Maar goed, de gemeente kan het eenzijdig bepalen, bij wijze van spreken. En ja, dan mag jij bewijzen dat het niet klopt. Hè?
Ja,
dus zo werkt dat ook.
Ja, dus wat daar precies speelt, dat weet ik in ieder geval niet.
Maar jij hebt een praktische oplossing.
Ja, kijk, het ging erom dat de gemeente zei van... hé, jij krijgt deze boodschappen gratis van je moeder. En gratis zien wij als een schenking, als inkomen in feite. En toen had ik zoiets, en daar kwam ook iemand anders mee, van ja, maar waarom moet het een schenking zijn? Als moeder nou aan de dochter een briefje geeft met de boodschap, wil je even hier rechts onderaan tekenen dat ik je nu deze boodschappen geleend heb, althans het geld geleend heb om die boodschappen te doen, jij moet mij nog 60 euro betalen voor deze boodschappen. Ja, ik weet dat ik ze toch nooit terug ga krijgen, die 60 euro. Want je hebt geen cent. Maar goed, dan is het ineens een schuld. en geen schenking. Een schuldbekentenis.
Maar mag iemand in de bijstand zonder wetens, dat de gemeente het weet, extra schulden aangaan?
Ja, ze hadden moeten leven.
Kijk, je mag schulden aangaan bij de wet schuldsanering natuurlijke personen. Waar je dan in kunt komen als je te veel schulden hebt en na 3 jaar alles inleveren, dan ben je schuldenvrij. Dan is wat anders. Dan mag je dat niet zomaar doen. Maar dit is bijstand. Ja, in de bijstand staat niet dat je niet bij een postorderbedrijf een kredietje mag aantrekken of wat dan ook. Dus ja, ik zie niet in waarom je niet van je moeder geld kunt lenen om die boodschappen te betalen. En of dat dan €60 is per maand en, of per week of per wat dan ook. En je krijgt het nooit meer terug. Ja, jammer. Ja. Ja, dus
bonnetjes bewaren dan?
Bonnetjes
en
bewaren.
Zeggen van dit moet ik mijn moeder ooit nog terugbetalen.
Ja, en dan zou je eraan kunnen langs kunnen komen, mijns inziens, als inderdaad die regels zo strikt geïnterpreteerd blijven. Mm-hmm. Het aardige is, toen deze zaak in het nieuws kwam, diezelfde week las ik ineens over een andere situatie van iemand die een erfenis had gekregen en in de bijstand zat. Ja, en in principe dan moet je je erfenis inleveren. Alleen deze erfenis werd niet in 1 keer uitbetaald, maar iedere maand werd er een bedrag uitbetaald. Een soort ja, periodieke uitkering. En ja, de gemeente zei van ja, dat is inkomen, of dat is vermogen moet ik eigenlijk zeggen. En toen zei de rechter van nou, ik zie dat heel anders. Dit is gewoon niet in 1 keer, dit is iedere maand een bedragje. En iedere maand een bedragje is weer geen inkomen, maar valt dan onder vermogen. Maar ja, aangezien je minder krijgt in zijn totaliteit dan je zou mogen hebben, iedere maand, is het allemaal geen probleem. Dus ik snap hem eerlijk gezegd niet waarom het daar dan goed ging. Maar het betekent dus dat je zou kunnen denken als ouder, mijn dochter of zoon zit in de bijstand. Ik geef hem niet in 1 keer de erfenis, maar ik zet in mijn testament dat hij per maand €400 krijgt.
Nou, ja, de rechter heeft een uitspraak gedaan, dus dat is al voldoende.
Ja, dan moet ik zeggen dat ja, dit was de Centrale Raad van Beroep, dus hoger kun je daar niet bij die bijstanduitkeringen. Maar ik vind het een wat vreemde zaak dat je dus aan de ene kant geen boodschappentas neer mag zetten bij je dochter, want dan verliest ze het recht op uitspraak of bijstand. En aan de andere kant mag je dus wel in je testament kennelijk zetten van ja, ze krijgt iedere maand €400 en dat is dan geen probleem. Ja, ik zie het verschil onder de streep eigenlijk niet. Maar goed.
Ja, maar in Den Haag is wel meer niet duidelijk, ja, dat weet je.
Wat ik al zei, de volgende parlementaire enquête zit eraan te komen.
Het kabinet is afgetreden, is dat niet duidelijk? Dat is duidelijkheid toch?
Ja.
Ja, dat is geen hulp, geen schuldbekentenis.
Hij is wel verantwoordelijk. Nee. Rutte is wel verantwoordelijk, maar is niet schuldig hieraan, ja. Want het zat niet in zijn pakket. Zoiets ja. Heb ik gelezen.
Hij moest wel toezicht houden, maar het zat niet in zijn pakket.
Nee. Ja. Dus als toezichthouder ja, kun je eigenlijk.
Daar kunnen we lang over discussiëren. Hè?
Laten we dat maar niet doen.
Maar luister naar muziek.
Ja. Een gedeelte van Valkenburg Actueel. En dan altijd hier bij ons in de studio, onze notaris doet IJzen. Ernst, goedemiddag.
Goedemiddag, Joep.
Eerst was het goedemorgen, dus nu goedemiddag.
Klopt,
Constant,
inderdaad.
Constant dan nog een vraag voor je.
Ja, ondertussen hebben we al even met elkaar gediscussieerd. En waar ging het over? Over een onderwerp wat niet tot het privaatrecht behoort. Hè?
Het is niet direct iets wat normaal
op mijn bord. Wat de notaris ook verder aangaat. Nee. Het behoort door het zogenaamde bestuursrecht. Hè, wat toch iets anders is dan privaatrecht.
Ja.
Maar ja, we ontkomen er niet aan, omdat we gesproken hebben over de uitspraak die deze week bekend geworden is, waar de gemeente Valkenburg en de Geul bij betrokken is.
Mm-hmm.
En dat betreft ja, de verbetering van het vroegere leeuwbierterrein,
ja.
De ombouw naar parcours door Wijkenveste, de projectontwikkelaar. Ja. Mm-hmm. Behoorlijke investering is daar gedaan, zo'n 16 miljoen ongeveer. En ja, als je een bouwvergunning, omgevingsvergunning van de gemeente krijgt, moet je daarvoor de door de gemeente gemaakte kosten betalen. De DGES noemen we dat dan. En ja, de Wijkenveste hoeft het op basis van deze rechtelijke beslissing niet te betalen.
Nee, en even voor alle duidelijkheid voor de lezers, of voor de luisteraars, niet de lezers. Het gaat wel om groot bier in dit geval, niet klein bier. Het was iets van 4,5 ton ja, wat er betaald moest daarom worden en uiteindelijk niet betaald hoefde te worden volgens deze rechter.
Ja, klopt. En daar hadden we het even over.
Ja.
Vanuit jouw kennis ook en ervaring, et cetera, allemaal. Het is ietsjes anders. Maar ja, de overheid, in dit geval de gemeente Valkenburg en de Geul, wordt, zeggen we toch in alle eerlijkheid, op een relatief klein foutje gestraft.
Ja, eigenlijk wel. Er is een verordening op basis waarvan de hoogte van de leges worden vastgesteld, de 4,5 ton. En dat wordt gedaan aan de hand van een bepaald bedrag, maal aantal vierkante meters van het nieuwbouwproject.
En daar hanteert men, hanteert men normen bij, zogenaamde NEN-normen, Nederlandse normen.
En daar staat in die NEN-norm, hoe je dan moet meten om tot de vloeroppervlakte te komen.
En nou had de gemeente in die regeling, op grond daarvan is die legers geheven is, en die regeling vergeten te vermelden, dat die NEN-normen ter inzage liggen bij de gemeente.
Juist, want dat was het. Er stond wel keurig conform NEN 2580, zeg ik even uit mijn hoofd, wordt er gerekend. Alleen er stond dus niet waar je die NEN-norm dan kon vinden als projectontwikkelaar. Dat was het probleem.
De gemeente
waar
had
is het
moeten
het
melden
vinden?
Van die liggen bij ons ter inzage voor iedereen.
Bij ons op de balie liggen ze klaar. Of je kunt ze bij ons op de website vinden.
En dat zinnetje stond niet in
erin.
Dus dan kan de gemeente in beroep gaan.
Nou, dat heeft de gemeente, of nee, de projectontwikkelaar heeft het geloof ik gedaan.
Wie heeft dat ontdekt?
Gemeente en hoger beroep.
De gemeente, kijk, dit was allemaal rechtbank Maastricht. Rechtbank Limburg dan, maar Maastricht. Enkelvoudige kamer, dus dat wil zeggen dat er maar één rechter heeft gezeten. Dus niet een driemanschap, maar slechts eentje. Als de gemeente het er niet mee eens is, dan kunnen ze hoger beroep instellen. En dan kom je bij het Hof in Den Bosch uit. Of het Hof net zo hard de gemeente afrekent of niet, dat weet ik niet natuurlijk. Dat zou dan aan de gemeente zijn. De manier waarop de rechter het geformuleerd heeft is heel simpel door te verwijzen naar een uitspraak van de Hoge Raad van 2015 en nog eens een keer van 2019. Waarin staat dat de gemeente het moet publiceren. Dit soort dingen. Maar ja, dit is dus een publicatie van de verordening met een verwijzing naar iets anders en dat had de gemeente niet gepubliceerd. En ja, dan staat er in de uitspraak van de rechtbank hier in Maastricht, ja, het was ook niet bij de gemeente te vinden en het stond niet op internet. Ja, toen ben ik even zo geweest dat ik denk van nou, NEN 2580, tik op Google.
Ja, alles kun je vinden op Google.
Ja, 2 seconden en ik had het. Ja. Nou, zelfs minder dan 2 seconden. En het enige is, NEN-normen worden vastgesteld door een bedrijf. En normaal gesproken moet je betalen om dan die NEN-norm te krijgen. Dat vindt de overheid niet geweldig, want ze verwijzen zelf ook heel vaak naar die NEN-normen. Dus is er nu een portal waar je gewoon die NEN-norm kunt vinden. Kunt downloaden. Gratis. Kost je niks. Leest iets lastig omdat er dan een specimen doorheen geprint is. Maar goed, je kunt het nog steeds lezen. En dan denk ik van ja, hoezo is het niet gepubliceerd door de gemeente?
Het is dan algemeen bekend. Ja,
ja, of had de gemeente dan ergens in die verordening moeten zeggen, NEN 2580, klik hier en u komt uit op die site waar je het kunt vinden.
Maar nee, ze zegt, dat doet ze nu ook in de nieuwste regeling. Ze zegt, nee, die NEN-norm 2580 ligt ter inzage.
Ja, en dan denk ik altijd van, en hoe bewijst de gemeente achteraf dan, als zo'n projectontwikkelaar weer voor 4,5 ton ruzie gaat zoeken, hoe bewijst de gemeente dat dat ook ter inzage lag?
Ja,
welke la van welke ambtenaar lag het ergens?
Maar deze projectontwikkelaar, handig, denk ik, een goede advocaat, dure advocaat, ingehuurd, etc. De gewone burger, die ook legers betaald heeft voor bouwvergunningen op grond van diezelfde incomplete regeling.
Ja, nou moet ik even heel voorzichtig zijn, want nogmaals, dit is echt mijn vakgebied niet. Maar als je nog een lopende, dus nog een beroeptermijn hebt als burger. Dus zeg even, je hebt je aanvraag in november of zo gedaan van 2020. Dan heb je waarschijnlijk nog de tijd om gewoon een briefje te sturen naar de gemeente. Ik ben het er niet mee eens. Dan moet de gemeente daar een uitspraak op doen en vervolgens ga je naar de rechter. Maar dan heb je je gewone procedure. Heb je nou in januari van 2020 die aanvraag gedaan en heb je al lang betaald?
In 2017 zou je projectontwikkelaar en ook 18, 19.
Ja. De termijn is gewoon afgelopen. Ja, dan weet ik niet hoe het werkt. Want dan zou ik onder het bestuursrecht denken van ja, je bent te laat.
Onder het privaatrecht. Onverschuldigde betaling, toch?
Onverschuldigde betaling zou kunnen. Nou is dat ook niet direct iets wat ik in mijn vingers heb, zo 1, 2, 3. Dus ik ben nu gezakt, beste luisteraars. Maar ik kan me voorstellen dat je inderdaad nog wel de mogelijkheid om bij de civiele rechter de 2000 euro of 3000 euro, wat je dan ook hebt moeten betalen, terug kunt krijgen op onverschuldigde betaling. Alleen is even de vraag van hoeveel gaat het je kosten als je daar een advocaat voor moet inschakelen.
Maar je zou collectief iets kunnen doen dan?
Ja, hè? Dus dan zou je eigenlijk aan de gemeente moeten vragen... kunt u mij aangeven welke bouwplannen allemaal vanaf 2017 ter inzage zijn gelegd?
Dat zou de gemeente nog niet doen. Hè? Ja, dan moet je weer een BOP-verzoekje.
Een BOP-verzoekje? Nou ja, we weten allemaal hoe lang dat gaat duren.
Nee, maar het kabinet is gevallen. Het wordt allemaal anders. Het wordt dan veel soepeler. Dus.
Oké, nou dan wordt het allemaal openbaar. En dan ga je al die mensen die dus hun bouwvergunning hebben gepubliceerd... ik wil gaan bouwen, ik heb een vergunning uitnodigen om dan collectief te gaan.
Dan zou de gemeente veel beter uit zichzelf.
Ja, maar ik vrees dat de gemeente dan onmiddellijk kijkt naar het geld. Want ik, ja, 2020, 2021, ik denk niet dat de gemeente veel geld over heeft. Ik denk zelfs dat ze tekort komen.
Dat zou een behoorlijk bedrag kunnen zijn.
En dat ze dan nou niet direct blij zijn om dan even uit zichzelf iedereen vanaf 2017 die lezerskosten terug te gaan betalen.
Ja, de gemeente beraadt zich, zo heb ik in ieder geval van wethouder Claudia Bisschops begrepen. Maar jou zo horen zou je zeggen van de gemeente zou best wel eens in beroep kunnen gaan.
Als ik de gemeente was, zeker vanwege ook het feit dat je dus oude situaties hebt met die onverschuldigde betaling. Ja, als je dat ziet aankomen, dan zou ik zeker investeren. Ja, investeren in een hoger beroep en misschien zelfs tot aan de Hoge Raad. En dan kun je nog wel een paar jaar tegenhouden die je hebt betaald.
Ja, wordt vervolgd.
Absoluut.
Afsluiten. Oh, sorry. Doe zo. Even zo. Zeg je zo, goeiedag, joh.